onze hulp en onze enige verwachting, sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze eredienst voortzetten door met elkaar te gaan zingen de lofzang van Simeon en daarvan het tweede vers. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van zemelstroon, straalt volk bij volk in de ogen. En wat er verder volgt in het tweede vers van de lofzang van Simeon. De schriftlezing kunt u vinden in de eerste brief van Johannes, 1 Johannes 4, vanaf vers 7 tot en met 21. En daarna zingen wij Psalm 25, het tweede vers, Heer, hij maakt mij uw wegen. Wij noemden u 1 Johannes 4, vanaf vers 7. Geliefden, laat ons elkander lief hebben, want de liefde is uit God. En een iegelijk die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend, want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enig geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief heeft gehad en zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Geliefden, indien God ons al zo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien wij elkander lief hebben, zo blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. Hieraan kennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons, omdat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En wij hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot een zaligmaker der wereld. Zo wie beleden zal hebben dat Jezus de Zoon Gods is, God blijft in hem en hij in God. En wij hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. God is liefde. En die in de liefde blijft, die blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag des oordeels, namelijk dat gelijk hij is, wij ook zijn in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, Maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten, want de vrees heeft pijn. En die vrees is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Indien iemand zegt, ik heb God lief, en hij haat zijn broeder, die is een leugenaar. Want die zijn broeder niet lief heeft, dien hij gezien heeft, hoe kan hij God lief hebben, die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, namelijk dat hij God lief heeft, ook zijn broeder lief hebben. En in uw voorgelezen schriftgedeelte 1 Johannes 4 en daarvan de versen 19 en 14. In deze teksten horen we en lezen wij drie keer het woord zenden. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. In vers 10. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief heeft gehad en zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. En vers 14. En wij hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader zijn zoon gezonden heeft tot een zaligmaker der wereld. Vragen de Heer om zijn zegen. Heren, zo mogen wij op deze tweede kerstdag bijeen zijn in dit Godsgebouw, rondom uw eeuwig blijvend en vast getuigenis dat gij uw Zoon gezonden hebt naar deze wereld, opdat wij door hem zouden leven, dat gij hem gezonden hebt tot een verzoening van onze zonden en tot een zaligmaker der wereld. Wat een volle boodschap, Heren, komt deze morgen weer tot ons. En daarom, voordat wij proberen dat uit te leggen, willen we eerst u eerbiedig vragen of gij toch ons daarbij wil helpen en ons de zalving van uw Heilige Geest niet wilt onthouden. Heren, wij smeken u of gij ons daarom opening van de schrift wil geven. Want als u opent, wie zal dan toesluiten? Maar als u sluit, wie zal dan openen? Maar niet alleen voor onszelf, maar ook voor de gemeente. Want dat wonder van de wedergeboorte is zo noodzakelijk. Lezen immers in Gods heilig woord. Toen opende Heere het hart van Lydia, dat ze acht ging geven op hetgeen van Paulus gesproken werd. En Heere, dat heilige acht geven op uw woord, dat hebben wij zo nodig. Zodat wij van alles afgebracht worden wat uw woord niet is. van al die ijdele gedachten die soms door ons hoofd heen kunnen spoken en ons zo af kunnen leiden van het wezen waar het om gaat. En dat we afgebracht worden van onze vrome eigenwillige godsdienst, opdat wij gegrond mogen worden in de arbeid van die gezondene des Vaders, de Heere Jezus Christus. Ja, dat we uw eer daarin mogen zoeken. En wij bidden u of gij ons dat wil schenken als we nog onbekeerd zijn. Dat gij ons in ons gemis plaatst, zodat wij gaan zien hoe arm, koud en ellendig we zijn. En dat wij zonder God en zonder hoop in deze wereld leven. Dat wij ontdekt zullen worden aan zelfbedrog, wanneer wij onszelf bedriegen voor de eeuwigheid. Opdat wij ontmaskerd worden en alsnog in onze armoede gezet worden. Opdat wij zouden vluchten naar de enge poort en de smalle weg die tot het eeuwige leven leidt. Maar ook dat uw volk en kinderen een heilig vermaak mogen hebben in het woord. En dat zij hoe langer hoe meer van zichzelf afgebracht mogen worden en verdiept mogen worden in het geestelijke leven. Zodat zij het mogen verstaan wat het is om alleen op hem te leunen en te steunen. Ja, Heere, gij kent ook degene die door kruis en drukwegen beproefd worden en door aanvechtingen bezet zijn. Die in duisternis wandelen. Maar Heere, u hebt het beloofd, het volk dat in de duisternis wandelt zal een groot licht zien. En zou u dat licht willen openbaren. Heere, gedenk ons zo te samen in uw gunst. We bidden u ook nog voor de zondagschool die vanmiddag bij elkaar zal komen. Om samen met onze kinderen dat heugelijke kerstfeest te vieren. En we bidden van u of gij dan ook met uw Heilige Geest in het midden van hen wil zijn. Of gij de juffrouws en de meesters willen helpen wanneer ze een bijdrage moeten leveren. We bidden u ook voor de gemeente. Gedenk in het bijzonder onze ambtsbroeder die hier gesteld is. Heere, we danken u dat het goed mag gaan. En wij bidden u of gij ook met hem wilt optrekken en wilt ondersteunen van onder uw eeuwige armen samen met zijn vrouw. Gedenk ook hun gezin, hun kinderen en kleinkinderen. Sterken in de ambtelijke bearbeiding van de gemeente. Met haar kerkraad, Heere, wilt u de kerkraad gedenken, zodat zij mogen ervaren, het is Israëls God die krachten geeft. Ja, breid uw vleugelen uit over de gehele gemeente. In het bijzonder hen die deze dagen alleen zijn. O Heere, wat kan dat moeilijk zijn. Juist wanneer iedereen gezelligheid en de familiekring opzoekt. Maar we bidden van u, geef toch dat het mee mag vallen voor hen. Wilt u hen bezoeken met uw heil. Dat zij genoeg mogen hebben aan u. En plaats toch mensen op hun weg die aan hen denken. Heere, wij bidden u voor allen die het moeilijk hebben met betrekking tot het verlies van een geliefde. Juist in deze dagen. O Heere, wilt gij toch in die smart uw troost schenken. Gedenk ons dan zo tezamen en wilt u ons horen en verhoren alleen om Jezus wil. Amen. Wij zingen ter voorbereiding op de prediking Psalm 22 en daarvan vers 13, 14... En 16, ik loof eerlang u in een grote schaar. En het 14e, eerlang gedenkt hier aan het wereld rond. En het 16e, zij komen aan door het goddelijk licht geleid. 13, 14 en 16 van Psalm 22. zingen wij straks na het amen van de prediking de lofzang van Zacharias en daarvan het eerste vers: lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht, een hoorn des heils heeft opgerecht, hetgeen Davids huizen was toegezegd. Dat wil hij ons nu schenken, gelijk Gods trouw, want Sadreks ochtend stond door de profeet en wijze mond zich hiertoe aan de vaderen verbond. Het eerste vers van de lofzang van Zacharias na het amen van de prediking. Gemeente, jongens en meisjes, voor wie moest het nu in de eerste plaats kerstfeest worden? Jongens en meisjes, geef daar eens antwoord op in je gedachten. Ja, zegt een van de kinderen, misschien wel Jozef en Maria, dominee. Want dat waren toch wel de eersten die daarmee te maken hebben gehad. En dan de herders. En misschien toen wel de wijzen. En later Simeon en Hanna. Mis, nee. In de eerste plaats moest het kerstfeest worden voor God. Voor God zelf. Want God die zoekt op de aarde zijn beeld terug. En hij zoekt dat hier ook in het midden van de gemeente van Middelarnis. Zijn beeld zoekt hij terug. En dat vindt hij niet. Dat beeld is immers stuk gemaakt. Als een spiegel in 1000 stukjes gebarsten. Door onze diepe val in Adam. Dat heeft God gekrenkt. En daarom moest het in de eerste plaats kerstfeest worden voor God. En heeft God zijn zoon gezonden en mens laten worden. Zodat hij op aarde weer zijn beeld terugziet. In de zending van zijn lieve zoon. En hij, de Heere Jezus Christus, is de handhaver van het beeld Gods vanaf het moment dat hij als baby geboren is en opgroeide als jongen en later als een volwassen man, heeft hij voortdurend dat beeld Gods weerspiegeld in zijn leven. En heeft God de Vader een heilig vermaak in hem gehad. Maar hij is niet alleen de handhaver van dat beeld, maar hij is ook de redder van dat beeld. De hersteller van dat beeld. En daarom in de tweede instantie, voor wie moest het kerstfeest worden? Voor ons, gemeente. Voor u en ik. Omdat we dat beeld van God kwijt zijn geraakt. En dat we in die geboren zaligmaker weer een mogelijkheid gaan zien. Dat dat beeld Gods weer hersteld wordt. Zodat we God met eerbied gesproken weer terug kunnen geven waar hij recht op heeft. En dat is de diepte van de boodschap van kerst. Kerst, dat is God zendt zijn zoon. Dat schrijven we boven de prediking. God zendt zijn zoon. 3 gedachten. Allereerst staan we stil bij de daad van zijn zending. Ten tweede bij het doel van zijn zending. En ten derde het geloof in zijn zending. Kerst, dat is God zendt zijn zoon. De daad, het doel en het geloof in zijn zending. Dus allereerst staan we stil bij de daad van zijn zending. We hebben onze tekst genomen uit de eerste brief van de apostel Johannes. Tevergeefs zult u speuren in deze brief dat zijn naam genoemd wordt. Nergens lezen wij dat in een van zijn brieven. En toch geloven wij dat hij, de apostel Johannes, deze brieven heeft geschreven. We hebben daar getuigenis van. Allereerst bijvoorbeeld van zijn leerling Polycarpus. Misschien kennen jullie die wel, jongens en meisjes uit de kerkgeschiedenis. Die zijn leven gegeven heeft voor het geloof. Polycarpus. Die schrijft in een van zijn brieven dat zijn meester deze brieven heeft geschreven. En het tweede waar we op kunnen wijzen is de thematiek die we in deze brieven aantreffen. Thema wat we aantreffen, dat is God is liefde. En dat thema dat treffen we ook aan in zijn evangelie, het evangelie van Johannes. God is liefde. En het is dan ook enkel liefde van God dat wij hier zitten met elkaar. Dat wij kunnen luisteren naar de boodschap van het evangelie van kerst. Gemeente, wat dat betreft is er geen verschil met de herders in het veld. Als ze rondom het vuur zitten te waken bij hun schapen. En dat plotseling een engel uit de hemel komt om hen de boodschap van kerst te verkondigen. Er is geen verschil vandaag. Wanneer God zijn dienstknechten uitzendt en zegt en ziet, ik verkondig u een blijde boodschap die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welk is Christus de Heere in de stad Davids. Dat is enkel liefde. En Johannes getuigt in deze brieven dat hij dat zelf gezien heeft. Gehoord heeft, getast heeft. Denk maar aan het eerste hoofdstuk, het eerste vers. En ook wat we lezen in onze tekst, in het 14e vers. En wij hebben het aanschouwd en getuigen. Johannes die heeft dat in levende lijven gezien, niet dat hij bij de kribbe is geweest. Maar hij heeft de Heer Jezus later als een volwassen man ontmoet. En hij heeft al die geschiedenissen gehoord. En hij heeft dat op zijn manier ook opgeschreven. Denk aan Johannes 1, gemeente. En dan treffen wij drie keer in onze tekst aan dat God, en in vers 14 lezen we de Vader, zijn enig geboren zoon gezonden heeft. In vers 9 treffen we die uitdrukking aan, enig geboren zoon. Wat doet Johannes in de eerste instantie? Legt hij de nadruk op het heilsfeit. Hij wil als het ware zeggen aan zijn geadresseerden, het is echt gebeurd. Ach, ik hoop dat niemand van ons daaraan twijfelt. Maar waarom heeft Johannes in zijn dagen zo de nadruk daarop gelegd? Omdat er een stroming binnen het christendom kwam, namelijk de zogenaamde gnosis, die beweerden dat de Zoon van God een schijnlichaam had aangenomen, niet een echt lichaam. Nou kinderen, dat is absoluut niet waar. Want wij lezen in de kerstgeschiedenis dat de dagen vervuld werden in het leven van Maria. Dat betekent, zij was in verwachting. En het werd hoog tijd dat ze samen een plek vonden, omdat het kindje geboren moest worden. En Maria heeft net als alle andere moeders hier in ons midden dat aan haar lichaam ervaren. Ze heeft weeën gehad. Ze heeft de pijn gevoeld. Hoe dat kind ter wereld werd gebracht, net als alle andere baby's. Vastgehecht aan de navelstreng van de moeder. En helemaal besmeurd met bloed en slijm. Het kind werd geboren net als alle andere baby's. Met een echt lichaam. God heeft zijn zoon gezonden in deze wereld. En wel zijn enige geboren zoon. Een uitdrukking die wij alleen bij Johannes vinden. Zijn enige geboren zoon. En daarmee geeft de evangelist aan de unieke manier waarmee de Heer Jezus verbonden is aan zijn hemelse Vader. Daarom zegt vers 14 ook dat de Vader zijn zoon gezonden heeft naar deze wereld. Hij stamt rechtstreeks af van de Vader. Het is de kerkvader Augustinus, gemeente, die gezegd heeft dat de Heer Jezus twee keer geboren is. De eerste keer dat hij geboren is, dat is van eeuwigheid. De eeuwige generatie van de Vader. En de tweede keer dat hij geboren is, dat is hij geboren zonder aardse vader, namelijk in Bethlehem. De enige geborene. O gemeente, laten we eens een ogenblikje stil zijn. En even dat woord proberen te wegen. De enige geborene. Ik heb een vriend, die hebben één kind. En hij noemt dat kind altijd zijn ooilam. O, hij is er ook zo zuinig op. Er komt maar geen tweede kindje in dat gezin. En dat is best wel smartelijk. Eén kind. Ach, zeg misschien een kinderloos echtpaar in ons midden. Zij hebben er nog één, dominee. Wij hebben er geen. Maar u voelt dan ook wel aan wat bijzonder het is als je dan toch nog één hebt. Nu, God de Vader heeft zijn enige geborene, zijn allerliefste zoon, echt overgeleverd in de handen van zondaren. Ja, zegt iemand, ja, maar de kinderen van God hier op aarde zijn ook toch de zonen en de dochteren van God de Vader. Jazeker, daar hebt u gelijk in, gemeente. Maar dat zijn de aangenomen zonen en dochteren van de Vader. Maar hij is de enige geliefde natuurlijke zoon van de Vader. En de Vader die heeft zijn zoon, zo staat er in onze tekst, gezonden in de wereld. De wereld, jongens en meisjes, is in de ogen van God niet groter dan een knikker. De wereld is in de ogen van die grote God een hele kleine bol. Waar wij mensen op krioelen. En de Zoon van God is zelf de schepper van hemel en aarde. Gods woord zegt dat de wereld, de aarde, de voetbank is zijn heilige voeten. En nu gaat die grote God, die gaat zich zo klein maken. Zo klein maken, zo nietig, zo teer. Dat hij neergelegd wordt tussen vier planken. Daar in een beestenstal, de Heere Jezus Christus. En dan wordt hij neergelegd in de wereld, staat er. En dat woord, dat geeft hier aan de godenvijandige wereld. De wereld die niet op hem zit te wachten. De wereld die niet naar hem uitziet en niet naar hem verlangt. De wereld waarvan 1 Johannes 2 vers 2 zegt dat zij onrein is. De wereld waarvan 1 Johannes 3 vers 1 zegt dat zij schuldig is. De wereld van u en van mij, gemeent. Die goden, vijandige, afvallige wereld. De wereld, daar wordt mee bedoeld het terrein van de discotheken, van de bioscopen, het terrein van de duivel, die de overste van deze wereld wordt genoemd, die leiding heeft aan alles wat mensen doen in de praktisering van de zonde en de ongerechtigheid. Die wereld die stinkt van de goddeloosheid en de ongerechtigheid, gemeente. En u zendt God de Vader, zijn enig geboren zoon, naar die wereld. En dan staat er een werkwoordsvorm voor zenden. Wat betekent dat dat zenden een blijvende betekenis heeft voor deze wereld. Dat zenden, dat is maar niet iets van eventjes zal ik hem naar deze wereld sturen. Om dan vervolgens na 30 jaar hem gauw weer terug te roepen uit deze wereld naar de hemel. Nee, gemeente, dat zenden, dat is van blijvende betekenis in deze wereld. Totdat deze wereld zal vergaan door vuur. Dat zenden, dat openbaart zich in de zending van Gods knechten, in de prediking van het evangelie, die volharden zal in die prediking van de gezondene des vaders, totdat de Heere Jezus zelf terugkomt op de wolken des hemels. Kijk, en daar wil Johannes naartoe. Om die blijvende betekenis van zijn zending in onze tekst naar voren te brengen. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Het doel van zijn zending. Want dan lezen wij in onze tekst, gemeente, in vers 9 en vers 10 en vers 14, drie doelen. Eerste doel, wat we lezen in vers 9, dat is het leven. En het tweede doel, dat is de verzoening. En het derde doel in vers 14, dat is de zaligheid. De zaligmaker der wereld, staat er. Kom, laten we eens luisteren naar die drie doelen. Dat eerste doel, wij lezen in vers 9, en hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enig geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Wat is leven eigenlijk? Jonge mensen, ik spreek jullie eens aan. Leven, dat is meer dan een bestaan, nietwaar? Wij bestaan zoals we hier zitten. Wij leven zoals we hier zitten. Dat zie ik aan uw gezicht en u kijkt mij aan, u luistert. Ik weet niet waar u met uw gedachten bent, maar u leeft, u kunt bewegen. U bent vanmorgen lopend of met de auto of met de fiets naartoe gekomen. U leeft. Maar dat is toch meer dan een bestaan, gemeente. Dat u zegt, ja, ik leef mijn leventje en ik zie wel waar het eindigt. Zo leeft u toch niet. U leeft toch met een bepaald doel. Kinderen, jonge mensen, je leeft misschien om je studie te voltooien en je hebt in je gedachten dat je een bepaald beroep wil bereiken. Je leeft misschien voor je vriendin omdat je verkering hebt, of voor je vriend, je verloving, je toekomstige trouwdag. Moeder, je leeft voor je kinderen, om je kinderen groot te brengen en op te voeden. Vader, je leeft voor je werk, je bedrijf. Dat is toch leven? Je hebt een doel voor ogen. Maar is dat nou het enige doel wat we najagen in ons leven? Echt leven, wat is dat eigenlijk? Echt leven, dat is dat wij komen tot de oorspronkelijke bedoeling van het leven. En dat is God loven. Dat is dat wij zijn beeld vertonen in ons leven. En dat we dat beeld teruggeven aan God. Dat is het echte leven. En dat leven, dat zijn we nou kwijtgeraakt. Arm is het wanneer je alleen maar oppervlakkig leeft voor allerlei bijkomstige doelen. Hoe belangrijk ook. Maar laat dat ene doel nou eens zinken in je hart. Dat je zegt, mijn meisje in ons midden, o God, dat ik toch mag leven voor u. En ouder in ons midden, die bijna aan het eind van uw leven is. Kijk het eens na. Is dat het uiteindelijke doel van je leven geweest? Ik heb geleefd. Maar waarvoor eigenlijk? Heb ik geleefd voor God? Kijk, en dat zijn wij kwijtgeraakt, gemeente, door onze zonde en ongerechtigheid. En wij zijn in de volle zin van het woord een prooi geworden van de dood. Want je kunt streven naar al die bijkomstige doelen. Maar vroeg of laat, dan breekt dat doel opeens af in je leven. Pas geleden in Barendrecht heb ik een jonge man van 28 jaar moeten begraven. En dat is wel zo moeilijk. Dan zie je een jonge weduwe met een klein kind. En dan zegt ze, ach dominee, mijn leven is opeens zo afgebroken. En naar aardse maatstaven, dan moet je het zeggen en dan moet je het instemmen. En dan zeg je, ja, naar aardse maatstaven, dan is het veel te vroeg. Want dat kind is nog maar 1,5 jaar. En ze is zelf ook nog maar 25 jaar, begrijpt u, gemeente? Dan zeg je, ja, de dood. Wat is dat toch een ontzaglijke werkelijkheid? En breekt opeens zo'n prachtig mooi doel af. En daarom moet er iets komen in je leven wat niet afgebroken wordt door de dood. dat kan alleen Hij geven. Die gezonden is naar deze wereld op, dat wij door Hem zouden leven, staat er. Om in de gemeenschap gebracht te worden met Hem, die het leven is. Zo daalt Hij af in onze dood, in onze noodgemeente. Daar waar het in de moederschoot met u al misgegaan is, daar daalt Hij af om het leven te openbaren. Om dat leven te verwerven door zijn dood. En dat leven te schenken door zijn opstandingskracht, opdat wij door Hem zouden leven. Het tweede doel, dat treffen we aan in vers 10. Daar lezen wij, we lezen onze tekst weer. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad en zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Johannes die wil met datgene wat wij lezen in vers 10a een scherpe tegenstelling naar voren laten brengen. Hij zegt, hierin is de liefde Gods niet dat wij God lief hebben gehad. Want dat is echt zo, gemeente. Wij hebben God niet lief, maar dat Hij ons lief heeft gehad. Echt waar, gemeente. Het motief dat God de Vader zijn Zoon gezonden heeft, ligt niet in de gemeente van Middelharnis. God de Vader die heeft niet gezegd, wat is dat toch een lieve gemeente. Een zoekende gemeente. Een serieuze gemeente. Een gemeente die naar God vraagt. Een gemeente die in ieder geval een uitzondering maakt op de grote massa deze wereld. Zo'n klein hoopje mensen, ze menen het zo. Ze worstelen zo in het gebed. Er is zo'n verlangen in hun hart. Dat is niet zo, gemeente, laten we eerlijk zijn. Hoe zijn we vanmorgen naar Gods huis gegaan? Is er echt een brandend verlangen? Is er een uitzien? Gods kinderen in ons midden, die zullen dat bekennen en zeggen, er was niets in mij, dominee, dat naar God vroeg. En dat naar God zoekt. En daarom, als God daarop wachten moet, dan zendt Hij nooit zijn Zoon. Zacharias, die zingt het in zijn lofzang, dat hij met innerlijke barmhartigheid bewogen is. Het komt bij God vandaan. God heeft ons eerst lief gehad. Terwijl wij God haten en Jezus haten. En in een onverzoenlijke gezindheid leven jegens God. Onverzoenlijk. Heeft God zelf vanuit zijn eeuwige verkiezende liefde een weg uitgedacht om zichzelf met de mens te verzoenen? Dat komt bij God vandaan. En dat heeft Hij geopenbaard in de zending van zijn eigen lieve Zoon. En daarom staat er in onze tekst tot een verzoening van onze zonden. Er staat een prachtig woord, gemeente. Woord dat doet denken aan het verzoendeksel bovenop de ark. En wij kennen dat beeld, niet waar. Dat is dat deksel dat de wet bedekt. De wet in het binnenste van de ark. Die aanklager die ons verdoemt voor het aangezicht van een heilig en een rechtvaardig God. Niemand zal die wet kunnen gehoorzamen, gemeente. Wij staan in een onverzoende betrekking tot God. En nou ligt daar een deksel op. En op dat deksel komt dat bloed. Tot een verzoening staat er, tot een verzoendeksel. Er staat een woord dat betekent tot een bedekking van rondom. Ik heb een kleindochter en die speelt graag verstoppertje, jongens en meisjes. En dan gaat ze onder een deken liggen. En dan denkt ze natuurlijk dat niemand haar ziet. Maar dan is ze alom bedekt. En dan zie je alleen maar die deken. En dan zie je dat kind niet. Nou, daar moeten we aan denken, gemeente, als het gaat om dat woord verzoening. Dat is dus een middel waardoor die zondaar, die in een onverzoende betrekking staat met God, alom rondom bedekt wordt door het bloed van Jezus Christus. En daarom als hier staat dat hij gekomen is tot een bedekking voor onze zonde, gemeente, dan spreekt daarin het lijden en het sterven van die gezondenen des vaders, dat hij zijn bloed moest geven. Want dat bloed, dat is een bedekking van die vuile zondaar. Van onze zonden, zegt hier Johannes, zodat God de Vader het niet meer ziet. Hij ziet het niet meer. En daarom zal God de Vader, ik zal het een beetje menselijk zeggen, opdat we het begrijpen, niet meer op een natuurlijke manier reageren zoals hij reageert op uw en mijn zonde, gemeente. Want hij moet in toorn ontbranden als hij de zonde ziet van u en mij. En nu zal die reactie uitblijven, want hij ziet het niet meer. Hij ziet geen vlek meer in zijn Jacob. Hij ziet geen zonde meer in zijn Israël gemeente. En daarom dit woord, dat spreekt van zijn lijden. Het is dan ook terecht wat Maarten Luther schrijft, dat zodra de Heer Jezus gelegd wordt in de kribbe, dan is het hout van de kribbe gesneden uit hetzelfde hout waar het kruis van gemaakt is. Uit dezelfde boom. Want van het begin zijner menswording, zegt onze Heidelberger catechismus, heeft hij geleden. En geliefde gemeente, dat verzoenend werk van Christus, dat is het fundament. Dat is het fundament voor de prediking van het evangelie. Dat is het fundament van waaruit God tot de zondaar komt met de oproep: laat u met God verzoenen, gemeente. Laat u met God verzoenen. Is er dat fundament niet, dan kan God niet met je omgaan. Echt waar niet. Dan kan hij niets aan je geven. Dan moet hij in toorn ontbranden. Dat fundament, dat moet er zijn, dat verzoenend bloed van Christus. Dat is de grond van de prediking. Het derde doel, dat is vers 14. En daar lezen wij dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot een zaligmaker der wereld. Er staat een prachtig woord in het Grieks, de soter, der wereld. Dat woord dat kunnen we vertalen met het woord heiland, redder. Een woord dat in de klassiek Grieks-Romeinse wereld bekend was. De helden, die werden een soter genoemd. Caesar bijvoorbeeld, hij is bekroond met deze titel. Soter, heiland, redder, keizer Augustus. Alles in de wereld, in de toenmalige wereld regelde en naar zijn hand zette, jongens en meisjes. Hij was in de ogen van zijn onderdanen een vredevorst, een soter, een heiland. Maar ver daarbovenuit stijgt de Heer Jezus Christus. En hij is terecht de zaligmaker der wereld, de heiland, de redder. Een titel die we ook al in het Oude Testament aantreffen. Ik denk aan Psalm 106, vers 21. Daar staat: zij vergaten God hun heiland. Helaas. En Jesaja 60, vers 16. Gij zult weten dat ik de Heere ben, uw heiland, uw verlosser, de machtige Jacobs. Wat zit er in dat woord, de zaligmaker? Het gaat om de redding van een wereld die in een toestand gekomen is van uiterste ellende. De redding van mensen die vastgeketend zijn door de kettingen van de zondeliefde. Die bewaakt worden door Satan. En Satan is absoluut niet van plan om deze arme zondaren die geketend zijn in de zonde en de ongerechtigheid los te laten. Een wereld verloren in schuld. Een redding van reddeloze, machteloze zondaren. Kijk, en nu heeft God de Vader, de Heiland, de Redder gezonden naar deze wereld. En hij heeft hem een voortreffelijke naam gegeven, namelijk de naam Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. De Redder der wereldgemeente staat hier. Want er is verzoening. Jawel, het fundament is gelegd. Maar door de verzoening zelf wordt u nog niet verlost, gemeente. Dan moet er een ingrijpen Gods plaatsvinden. De schuld kan betaald worden bij alle schuldeisers, maar als je nog in de gevangenis zit, in de gevangenis van dood en zonde en ongerechtigheid, dan zul je tot leven geroepen moeten worden. Daar zul je bevrijd moeten worden door iemand die sterker is dan die bewaker. En dat is hij. De held Gods. De heiland. De redder der wereld. Kijk, gemeente, dat moet nou werkelijkheid worden in uw en mijn leven. Dat brengt ons bij onze derde gedachte. Het geloof in zijn zending. En dat lezen wij ook in onze tekst. En dat blijkt uit een aantal woorden in onze tekst. Ik lees u voor, vers 9 bijvoorbeeld. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard. Jegens ons. En dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in deze wereld, opdat wij zouden leven. En in vers 10, hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief gehad heeft. En zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. En in vers 14, en wij hebben het aanschouwd en getuigen dat God de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot een zaligmaker der wereld. Het geloof in zijn zending. Dat zit hem in het woordje ons. En in dat woordje wij, gemeente. Kijk, en dat moet nou persoonlijk worden in je leven. Dat je zegt dat hij jegens mij geopenbaard is. Jegens, dat betekent niet alleen voor mij, maar ook in mij. En dat woordje wij, dat moet in enkelvoud worden voor u, voor mij, gemeente. Dat je zegt, opdat ik zou leven door hem. En dat hij een verzoening is voor mijn zonde. En dat hij de zaligmaker van mij is. En gemeente, daar komt het op aan. Dat wij dat geloven. En hoe werkt nou God dat ware geloof? Dat werkt hij door de verkondiging van het evangelie. Door de werking van de Heilige Geest. En die boodschap, die komt tot ons allen, gemeente. Want er staat in vers 14 dat hij de zaligmaker der wereld is. Nee, dat wil niet zeggen dat de hele wereld zalig zal worden. Dat weten wij ook wel. Dat leert Gods woord ons heel duidelijk. En dat leert ook de praktijk heel duidelijk. Want de meerderheid van deze wereld vraagt niet naar hem en zoekt niet naar hem. En dat geldt van nature van ons allemaal, gemeente. Maar hij is wel de zaligmaker der wereld. Hij wordt de gehele wereld verkondigd. Hij is de gegevene van de Vader aan de gehele wereld. En het komt erop aan dat u dat gelooft, gemeente. Dat leert Gods woord ons heel duidelijk. Wanneer wij niet in hem geloven, dan zijn wij al reden veroordeeld. Ik lees u 3 teksten voor uit Johannes 3, vers 16 tot en met 19. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dan komt het, want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. En die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alreede veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geborene zoon van God. En daar heb je het, gemeente. En daar komt het nou op aan. Wij zullen verloren gaan, voor eeuwig verloren gaan, wanneer wij niet in hem geloven. En wat wil dat nou eigenlijk zeggen, in hem geloven? Dat wilt u toch weten, als het goed is. Dan zeg je van, ja, nou wordt het spannend in de kerk. Want dan gaat de scheiding ook dwars door de gemeente heen. Wat is nou geloven in hem? Heel eenvoudig, gemeente. Dat is gebruik maken van hem. Thomas Boston die schrijft in een preek over deze stof. Je kunt hem vergelijken bij een dokter in een dorp. Die voorgesteld wordt als de dokter van het hele dorp. Van alle mensen van dat dorp. Maar niet alle mensen maken gebruik van de dokter. Dat is toch zo, jongens en meisjes, als je niet ziek bent, dan ga je niet naar de dokter. En elk denkt, ik hoop dat ik nooit die dokter nodig heb. Maar hij is wel de dokter van het hele dorp en van alle mensen. En zo is het geestelijk ook, geliefden. Hij wordt hier verkondigd als de zaligmaker der wereld. En maak u nou gebruik van hem. Daar gaat het om, gemeente. Dat is het kenmerk van het echte geestelijke leven. En als we geen gebruik van hem maken, dan blijkt daaruit dat u hem niet nodig hebt. En zo is het toch met je. Wees nou eerlijk. Met mij wel, hoor. In mijn onbekeerde staat maakte ik geen gebruik van hem. En had ik hem niet nodig. En weet u waar u dat uit kunt merken? Als u gisteren na de prediking niet bij de kribbe bent geweest. Wie is er van ons gisteren na de prediking bij de kribbe geweest? Want dan zijn we net als de bewoners van Bethlehem, dan hebben wij het bewonderd en gezegd, wat een mooie preek. Wat een diepe inhoud, wat een rijke boodschap. Maar vervolgens gingen we over tot de orde van de dag en gingen we met de inwoners van Bethlehem weer rustig naar bed. Maar als we daadwerkelijk bij de kribbe zijn geweest, dan kennen we iets van de gang van de etters. dan blijft het niet alleen bij het aanhoren van deze blijde boodschap, maar dan zeggen we, kom, laat ons dan heen gaan en laat ons zien het woord dat tot ons gesproken is. En dan ga je met haast, dan word je gedreven, zoals iemand die doodziek is en die zegt, bel alstublieft de dokter en laat die komen, want anders dan sterf ik. Dan wordt dat praktijk gemeend. Kijk, en zolang wij dat niet gevoelen, dan verstaan we deze drie doelen niet van de apostel Johannes. Als dan het woord dichtbij komt, dan zullen we altijd trachten de zonde te vergoeilijken. En dan zeggen we, ja, ik kan het toch ook niet helpen dat ik zo makkelijk vloek. Want ik heb nou eenmaal een driftig karakter. Ik hoef maar met een hamer op mijn duim te slaan en ik vloek al. Dat is nou eenmaal mijn natuur. Ik word zo gauw kwaad op mijn kinderen. Ja, daar kan ik toch ook niks aan doen dat ik zo'n karakter heb. En de een die zal proberen een verontschuldiging te vinden voor zijn hoogmoed. En de ander voor zijn hebzucht. En die weer voor zijn seksuele lusten. Dat hij daar zwak op is. En de ander weer voor zijn drankzucht. En de ander dat hij zo gemakkelijk valt om toch weer te praten over zijn familielid of over zijn buurman of over zijn medegemeentelid. We proberen het altijd een beetje af te zwakken, gemeente. En dan proberen we weer onszelf op de been te brengen met onze eigen medicijnkast. Maar wij vluchten niet tot die geestelijke zielenarts. Tot de zaligmaker der wereld, gemeente. De Heer Jezus, die zegt het heel duidelijk, gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven zult hebben in mijn naam. En daarom, wie zijn het nou die leren geloven in hem, die van hem gebruik gaan maken? Dat zijn mensen die zichzelf niet meer kunnen helpen, gemeente. Die hebben een zaligmaker nodig. De zaligmaker der wereld. Ik heb een kennis en die heeft mij verteld een keer dat hij zijn eigen broer zag verdrinken. Op een kotter. Ik kom van Urk, dat weet u wel. En zijn eigen broer die sloeg overboord, jongens en meisjes. En dat is een heel aangrijpend verhaal geweest. Ik heb het hem zelf horen vertellen. En hij zag hoe die jongen zonk in de diepte van de Noordzee. En hij zag zijn hand nog net boven het water uitkomen. En ze kon er niet bij, omdat het zo stormde. En daar zag hij hem wegzinken. Reddeloos verloren in de diepte van de zee. Niemand kon hem redden. En dan kon je wel nagaan hoe je je dan voelt als je dat ziet gebeuren. Kijk, en dat is het beeld van een zondaar. Die hem nodig leert krijgen. Die is van alles afgebracht en die zegt, ik zink weg in de diepte van mijn verlorenheid. Ik moet gered worden door iemand die erin springt. Die zich verenigt met mij. Dat is het wonder van kerstgemeente. De Vader heeft zijn Zoon gezonden om zich te verenigen met mij. In mijn diepe verlorenheid. Hij is immers vlees en bloed geworden. Hij is gelegd in de moederschoot van Maria. Daar waar het met mij al misgegaan is. In mijn diepe verlorenheid voor God, gemeente. Hij is degene die zich daarmee verenigt. Hij is net als die brandweerman, jongens en meisjes. Die wist dat er nog één in dat brandend huis zat. En die zichzelf niet meer kon redden. Die flauw gevallen was. En hij waagde zijn leven voor die man die in dat brandende huis zich bevond. Om die man eruit te halen. Zo is hij de zaligmaker der wereld. En daarom als er één in ons midden zit die zegt, kan het voor mij ook nog? O, dan schep dan moed uit het woord wereld. Want u bent toch één van die wereldlingen en daarom kan het ook voor u, gemeente. Hij is de zaligmaker der wereld. En als u dan vraagt, waarom kan dat dan? Dat God zijn zoon zendt, dat kan vanwege de verzoening. De verzoening is geschied, gemeente, op het kruis van Golgotha. Ja, daar heeft die reddeloze, machteloze zondaar nog geen zicht op, hoor. Dat het fundament is waarom God in Christus naar die zondaar omziet. Maar dat is wel het fundament dat reeds gelegd is. Ik hoef geen fundament te leggen. Met mijn tranen en met mijn gebeden. Met mijn goede voornemens, gemeente. Want dat kan het fundament niet zijn op grond waarvan God zegt, goed, ga dan maar mijn zoon om hem te redden. Want hij heeft een fundamentje gelegd. Dat wordt juist het leven van de kerk des Heren. Dat het bloed nou het fundament is. Op grond waarvan God de Vader zegt, en nu ga je om die zondaar, die ene, te redden uit zijn reddeloze, machteloze toestand. En ja, gemeente, dan moet hij dat leven geven. Want ik kan niet geloven zonder leven. Ik kan niet geloven zonder wedergeboorte. En daarom is het echt een hele zware remonstrantse leer. Wanneer die arme zondaar voortdurend maar geconfronteerd wordt met de opdracht om te geloven zonder de wedergeboorte. Want die arme zondaar is net als die flauwgevallen man in dat brandende huis. Die kan vanuit zichzelf niet roepen en komen, gemeente. En daarom geef hem het leven. Laat het leven vloeien uit hem tot die dode zondaar. Opdat wij door hem zouden leven. En door dat leven, geliefden, gaat hij roepen, gaat hij zoeken. Gaat hij vluchten, gaat hij met de herders erop uit. Ja, met haast om de toevlucht te nemen tot deze zaligmaker. Deze zaligmaker die zalig maakt van mijn zonden. Ja, geliefden, dat is nou het doel van de zending van zijn zoon. En daar gaan wij iets verstaan van die woordjes die we ook aantreffen in deze prachtige teksten. Ook die daarop volgen wat Johannes zegt. En wij hebben, zegt hij in vers 4, het aanschouwd en getuigd. En daar zullen al Gods kinderen iets van kennen. Wij hebben dat aanschouwd. Niet in levende lijf uiteraard, maar door het geloof ga je dat aanschouwen en ga je daarvan getuigen. En daarom volgt daarop, en wij hebben het ook beleden in vers 15, zo wie beleden zal hebben dat Jezus de Zoon van God is. Hij is de Zoon van God, dat ga je beleden. En wij hebben hem gekend en wij hebben het geloofd. En dat wonder. Dat wij hebben lief, omdat God ons eerst heeft lief gehad. Kom gemeente, kent u daar iets van? Is dat opnieuw weer een wonder voor je geworden, kind van God in ons midden? Is dat weer verdiept voor je? Ben je weer ingeleid in dat heilgeheim? Ben je weer teruggebracht in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid? Heb je daar gezien dat God toen al aan u dacht? Heb u verstaan wat Luther zegt? Al zo lief heeft God de wereld. Ja, heeft God Maarten Luther gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Amen.
Thank you.
eindigen met dankzegging. Hartelijk dank, Heere, voor uw goedheid aan ons bewezen. Dat gij ons hebt willen helpen in de prediking en dat we naar uw woord mochten luisteren. Heere, zijn we werkelijk belanghebbende? Daar gaat het over. Och, wilt gij er plaats voor maken, Heere? Want er is immers van nature bij ons geen plaats voor. Dan hebben we genoeg aan onszelf en aan onze vrome godsdienst. En dan leven we zo ons leventje. En daarom opent toch onze blinde zielsogen voor de noodzakelijkheid van het ingrijpen Gods in de heilsgeschiedenis, maar ook in de heilsorde. Opdat wij het mogen beleven. Ik moet echt gered worden. Anders ga ik voor eeuwig verloren. En nou is er een redder. En wil hij ook mijn redder zijn. O Heere, geef toch dat persoonlijk element toch niet verdwijnt in ons leven. En dat we daar de nadruk op leggen, dat persoonlijke element. Opdat het niet alleen die kerk van God mag zijn, maar niet alleen anderen, maar ook mij is zaligheid geschied. En dat uit vrije genade om Christus Jezus willen. Amen. Onze slotzang is Psalm 116 en daarvan het 10e vers. Met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.